Vrienden, collega's, bekenden en kennissen, ze weten vaak meer dan ze zelf beseffen. Het persoonlijke netwerk van het slachtoffer, of de dader, kan zomaar de sleutel vormen tot de oplossing van een zaak. In het geval van Judith Niari, haar netwerk was de prostitutie- en drugswereld van Amsterdam en Utrecht, begin jaren 90. Ze kwam regelmatig in de opvang voor prostituees in het Mirjamhuis in Amsterdam. En ze had vermoedelijk meerdere vrienden en vriendinnen waar ze regelmatig mee optrok. En de dader? Kwam hij ook uit dit netwerk? Wat hebben zijn of haar familie, vrienden, bekenden en kennissen destijds gemerkt die decemberdagen van 1993? Hoeveel was er te zien en te horen tussen Judiths verdwijning op 1 december en haar vondst 5 dagen later en 70 kilometer verderop? Mijn naam is Martin de Wit. Ik ben als woordvoerder verbonden aan het Cold Case Team Midden-Nederland. Begin 2020 maakte ik een podcastaflevering over de Cold Case Judith Niari. Dankzij tipgevers hebben we inmiddels meer zicht gekregen op het leven van Judith, die in armoedige en onveilige omstandigheden opgroeide in Amsterdam, waar ze uiteindelijk uit huis werd geplaatst en in een pleeggezin terechtkwam. Ook ontdekten we dat Judith soms Kleine Judith of Judith Klein werd genoemd. In deze aflevering hoor je hoe Judith uiteindelijk in de Amsterdamse en Utrechtse prostitutie terechtkwam. Jij kunt ons helpen om de zoektocht voor te zetten. Denk met ons mee. In deze aflevering krijg je een eerste inkijkje in de contacten die Judith had. En we noemen de naam van iemand die mogelijk een goede vriendin van Judith was. Weet jij meer? Heb je informatie over het leven van Judith? Haar contacten, haar vrienden, mensen met wie ze ruzie had? Misschien heb je wel een goede foto van Judith die we kunnen gebruiken bij onze zoektocht. Schroom niet en bel ons. We willen alles weten. Je kunt de opsporingstiplijn bellen via 0800 60 70. Anoniem tippen kan ook via 0800 7000. De redactie van deze podcast kan je bereiken per mail via podcast@politie.nl.
Ik werkte op het landje in het Rembrandtpark en daar kwam de hele familie ook lekker timmeren en bezig zijn en zo.
Het is 1 september 2020. In zijn woonplaats Purmerend heb ik afgesproken met Rob Aling. Hij is gepensioneerd. Jaren geleden start hij in het Rembrandtpark in Amsterdam een bouwspeelplaats voor kinderen. Op die plek komt hij eind jaren 70 in contact met de familie Niari.
Ja, ik had het gevoel dat ze daar thuis helemaal niks hadden. Maar dan ook helemaal niks. Maar heel slecht. Die lustte wel een goede slok. En die kookte ook heel vaak niet en dat soort dingen. Nou, het was gewoon een heel zielig gezicht. Sander, die was 14, 15, die moest het gezin tillen. En die was de baas in het gezin. Ja. Die ondersteunde zijn moeder. Die zorgde dat iedereen op tijd was en dat soort dingen. Dus daar kwam de discipline een beetje vandaan. Pa was helemaal uit zicht. En Judith was in die tijd een jaar of 9, 10. Ja, en die liep wel heel vaak omheen.
Kinderen krijgen op het landje niet alleen aandacht en afleiding, maar ook te eten.
We gingen brood bakken boven het vuur, op een stok, weet je, een stuk meel erboven. Ja, dan krijg je, en als hij klaar was, dan krijg je van ons een hap stroop eroverheen. Ja, ja. Zo gek, ja. Het enige wat ik kon doen was een stuk warmte geven en het gevoel aan hun geven dat ze altijd welkom waren. En dat heb ik vooral met Sander en met Judith gehad. Die liepen wel heel vaak rond bij me. Zo gauw ik open was, waren ze er. En Judith kwam ook in het weekend wel, want dan stond ik iets zelf te timmeren of zo. En dan kwam ze me helpen. Rob, mag ik helpen? Weet je wel? Ja, nee, dat is... Het meisje loopt zo met haar hart onder de ziel. Of met haar ziel onder de arm. En dat, ja. Ja, moest ik echt even... Ik kreeg wat triest.
Ja. En normaal gesproken zou je nu zeggen van... dan doe je een melding bij meldpunt kindermishandeling.
100%.
Ja. Ja. Hoe was dat toen?
Was niet in sprake. We hebben tegenwoordig de meldingsplicht. In de zorg. Gewoon ook bij de huisartsen, onderwijs. Dat er kinderen die in deze situatie verkeren, dat je die moet aanmelden. Maar ja, ik was ook maar een jongetje van 22, 23 jaar. Dus ik had er ook niet zoveel fiducie in van ja, wat kan ik nou meer doen? En dat was nog ineens vanuit een sociologische achtergrond, maar meer zo van, ja, nou ja, God, de warmte op de een of andere manier geven. Ja.
We praten nog een tijdje over de jaren bij het landje, maar Rob bevestigt vooral het beeld wat we al hebben dankzij Sandor, Wendy en Petra in de vorige afleveringen. Uniek aan Rob is dat hij contact met Judith heeft gehouden en haar meerdere keren is blijven tegenkomen in Amsterdam.
Ja, ik moet heel goed nadenken nu, hoor. Want op een gegeven moment is zij wel weer naar me toegekomen. Ik heb haar ontmoet en toen vond ik het zo'n zielig hoopje geworden. Toen heb ik haar in huis genomen met mijn vriendin samen. Ik zat heel erg op van, ja, je moet wel je fruit eten. Je moet wel eten en dat soort dingen. En dat wou ze niet. Dat vertikte ze. En ik vond toch dat ik gewoon bepaalde normen er doorheen moest douwen. En dat heeft ze toch niet gered. Toen is ze toch ook bij ons weggegaan weer. Ja.
Volgens Rob heeft Judith dus een tijdje bij hem en zijn vriendin ingewoond. Een paar weken moet dat zijn geweest. Judith zou toen rond de 15 of 16 jaar oud zijn geweest.
Tussen dat ik bij dat landje weg ben gegaan, toen ik een jaar of 27 was, toen was zij een jaar of 13, zeg maar even. 13, 14. En toen heb ik daar ook geen contact meer mee gehad. Maar waar ben ik haar toen op een gegeven moment tegengekomen? Ja, hoe ik dat contact heb gekregen met haar weet ik niet meer. Het kan zelfs zo zijn dat ik dat via Sander heb gekregen. Nee, dat kan niet. Jongen, dat wordt knagevol.
Hoe ze elkaar nou precies getroffen hebben, weet Rob dus niet meer. Volgens Rob zat Judith op dat moment in ieder geval zonder een thuis.
Ja, ja.
Als 15-jarige al.
Ja. Veelal. Want ze was van huis weggelopen. Daarvoor heb ik haar ook gewoon in huis genomen. Anders zou ik zoiets van, nou, kom, laten we eens thuis bij je gaan praten en zo. Verder kan ik daar niet zoveel over zeggen. Toen ben ik er weer kwijtgeraakt gewoon. Ja. Maar intussen heb ik weer contact met Sandor gekregen. En die had een taxibedrijfje opgericht. Of hij ging taxi rijden. Ging op de taxi, kwam vaak met zijn vriendin even langs. En dat ging wel heel erg oké. Het was ook een hele zelfstandige jongen natuurlijk. En geen opleiding, maar ontzettend goed op die taxi natuurlijk. Een lekkere babbelaar. Had het wel voor elkaar. Verkeerde, niet in echt foute kringen of zo had ik het idee. Heel realistisch. Misschien is daardoor dat contact met Judith wel weer gekomen, hoor. Ik geloof het niet. Nee, ik kom daar niet bij. Nee.
Rob moet duidelijk diep graven in zijn geheugen. Maar de verhalen die hij nog weet zijn waardevol om te kunnen begrijpen hoe Judith uiteindelijk zo op het verkeerde pad terecht kwam. Dat Rob zomaar een meisje in huis nam, klinkt misschien opvallend in de oren. Maar met Rob's achtergrond vond hij dat zelf redelijk normaal.
Ik heb zelfs wat junkies opgevangen thuis, ja. Ja. En als je het vertrouwen geeft, dan ik ben ervan overtuigd dat het dan niet geschaad wordt. En dan had ik met Judith die zo.
En zij is na een poosje weer gegaan. Was dat dan ook met Bonje?
Nee, helemaal niet. Nee. En heel duidelijk zo van, nou, ik ga weer verder. Ja, en dan ben ik de laatste die zegt van, hé, je mag niet natuurlijk. Nee.
Kun je niet opsluiten?
Nee, en toen ben ik eruit al verloren.
Rob komt Judith in de jaren daarna nog één keer tegen. Het is een opvallende ontmoeting.
Nou ja, na het streetcornerwerk ben ik het jongerenwerk ingegaan.
Ja.
En zat ik in het jongerencentrum Flater. En dat zat weer in de oude buurt waar ook het landje zit. Dus die Mercatorbuurt weer. En naast Flater zat High School. Dat was een coffeeshop die ook wel subsidie kreeg van het stadsdeel. En daar heb ik het toen weer ontmoet.
Al snel is het erop duidelijk dat het met Judith bergafwaarts is gegaan.
Toen zei ze dat ze aan het prostitueren was en dat ze verslaafd was en dat soort dingen. En toen had ik zoiets van, ja, maar Judith, waarom vertel je me dit? Ik kan jou daar niet bij helpen op dit moment.
Dat klinkt misschien hard, maar Rob vertelt me dat hij erg veel narigheid heeft gezien en op dat moment in zijn leven grenzen moet stellen. Toch heeft Rob erg interessante informatie over deze ontmoeting.
En ze was daar met een vriendinnetje. Hoe heet het meisje ook alweer? Nou ja, ze had een vast vriendinnetje, ook gewoon ook van die leeftijd. En die kennen ze ook al heel lang. Maar ik vraag me af of die ook in datzelfde circuitje zat als zij.
Ja. Maar u weet...
Ginny.
Ginny?
Ginny heette het meisje, ja, ja.
Judith had blijkbaar in haar tijd in de Amsterdamse prostitutie een vriendin waar ze veel mee optrok, ene Ginny. Het kan erg interessant zijn om in contact te komen met deze Ginny of met mensen die haar kennen of hebben gekend. Heb jij enig idee over wie Rob het hier zou kunnen hebben? Ben of ken jij iemand die zo aan het begin van de jaren 90 contacten had in het netwerk van Judith? Misschien heb je dan belangrijke informatie voor ons. We kunnen hier vertrouwelijk met je over praten. Het nummer van de opsporingstiplijn is 0800 60 70. Je kunt ook anoniem informatie doorgeven. Het nummer daarvoor is 0800 7000. De redactie van deze podcast is bereikbaar per mail podcast@politie.nl.
Ja goed, dus zo samenlopen. Hé Rob, hé Judith, hoe gaat het? Nou, op die manier weet je wel. Ja.
Hoe vond u dat dan? Dat dan te horen dat meisje wat u zo heeft zien opgroeien. En dat ze dan vertelt, ja, ik zit hier in de prostitutie in Amsterdam.
Volgens mij had ik al wel een signaal gehoord. Of via Sander, dat zou best kunnen hoor. Ik reageerde, dat weet ik wel, vrij cool erop. Van hoe kun je dat nou doen, weet je wel? En ik was ontzettend anti-drugs geworden ook. Gewoon na die periode van de street corner work. Toen had ik echt zoiets van, ik moet er even helemaal niks mee hebben. Want het is allemaal, nou ja, gewoon het wordt te veel. En dus weet je, een soort gewoon buurt, krijg je een buurtfunctie gewoon als onderdak voor de jongeren die om je heen woonden. En dan op een rustige manier goede films kijken en tafeltennis en dat soort dingen. Dat had ik gewoon nodig in die tijd.
Ja.
De eerste keer dat Rob daarna weer over Judith hoort, is als ze dood is. Het is gelukt om ook via een andere route iets meer te weten te komen over Judiths tijd in de Amsterdamse prostitutie. Van Judiths broer Sander hoorden we eerder al dat Judith in haar laatste jaren soms opvang kreeg in een huiskamerproject, het Mirjamhuis. Het is een project dat is opgezet door de kerk en een aantal nonnen zijn verantwoordelijk voor de opvang. Veel van de betrokkenen zijn inmiddels overleden, maar niet allemaal. In een verzorgingshuis in het oosten van het land vind ik zuster Bernadette.
En dit is de huiskamer op de...
Oh ja.
Achter het centraal station, zal ik maar zeggen.
Zuster Bernadette heeft een paar fotoboeken voor me klaargelegd met foto's van het Mirjamhuis aan de Ruiterkade in Amsterdam. Ik weet op dat moment nog niet of zuster Bernadette Judith zelf ook heeft gekend. Aan de telefoon had ze wel verteld dat er in ieder geval twee Judiths regelmatig in het Mirjamhuis kwamen. Maar of de juiste erbij zit, daar kan ik alleen achterkomen door haar een foto te laten zien. Ik toon haar de foto die ook op politie.nl staat en in de cold case kalender is gepubliceerd.
Want ik heb een fotootje opgezocht. Zou ik hem eens laten zien? Dat u, dan weet u misschien of u haar destijds gezien
hebt. We hadden twee Judithen. Eén was een Surinaamse.
Ze had destijds waarschijnlijk vaker stijlhaar. Ze ziet hier met slag in haar haar, maar waarschijnlijk had ze vaker stijlhaar.
Ze had, bij mijn weten, had stijl haar, maar wel achterover eigenlijk. Ik zou ze niet herkennen.
Nee,
oké. Nee.
Dat is teleurstellend. Geen herkenning bij de foto van Judith. Dat kan drie dingen betekenen. Misschien kwam Judith toch niet in het opvanghuis of heeft zuster Bernadette haar nooit gezien. Dat zou vreemd zijn, maar het kan. Misschien laat het geheugen van de zuster ons in de steek. Maar het kan ook zijn dat de foto die wij als politie hebben, een foto waarop Judith krullend haar heeft, niet past bij hoe Judith er in werkelijkheid uitzag in de laatste jaren van haar leven. De omschrijving die de zuster geeft van de Judith die zij zich herinnert, stel haar achterover, dat zou kunnen kloppen. dan schiet Mietz te binnen.
Zij heeft destijds met haar foto ook in de krant gestaan, omdat ze niet wisten wie het was. Dus toen stond ze in de Telegraaf met haar gezicht, terwijl ze overleden was. Weet u wie dit is?
Ja.
Ik kan die foto, maar tenzij u het vervelend vindt hoor, om die te zien.
Oh, nee,
nee, maakt er niet zo uit. Maar nee, is dat als ik hem opzoek? Dat, ja. Dat is wel de meeste.
Ik zoek de foto erbij en laat hem aan de zuster zien. En dan gebeurt er iets interessants.
Links zie je een afbeelding die op haar t-shirt stond. Ik draai hem naar u toe hoor. En rechts zie je dan haar gezicht. Dat is deze foto, wel zwart-wit.
Ja, ja, ja. Ja, dat is echt kleine Judith. Ja. Ja. Ja.
Dus zij kwam daar wel en u kende haar als kleine Judith?
Ja, ja.
Judith Niari had dus niet alleen meerdere namen, Judith Klein of kleine Judith. Ze had blijkbaar ook meerdere gezichten. De foto die wij als politie gebruiken om tips te krijgen over haar laat blijkbaar een andere Judith zien dan de Judith die begin jaren 90 in de Amsterdamse prostitutie werkte. In aflevering 5 van Cold Case, de moord op Judith Niari, duiken we in het keiharde leven van straatprostituees begin jaren 90.
Ja, dan gingen ze met de klanten mee en dan gingen ze maar ergens staan of namen wij of zo. Er zijn er ook heel veel meisjes toen vermoord.
Abonneer je op deze podcast als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen. Geef deze podcast vooral ook een beoordeling, daardoor help je ons meer mensen te bereiken. Weet jij meer over het leven van Judith Niari of Judith Klein of kleine Judith? En dan met name over de laatste fase van haar leven. Het kleinste detail kan een groot verschil maken. Met wie ging ze om in haar laatste jaren? Wie waren haar vrienden? Had ze met iemand ruzie? En waar verbleef ze? Elk detail, hoe klein ook, kan ons helpen. Op politie.nl hebben we inmiddels een tweede foto van Judith toegevoegd. Maar er moeten betere foto's van haar zijn uit haar laatste jaren. Heb jij misschien een foto waar Judith op te zien is, zoals ze eruit zag in de laatste jaren van haar leven? Of heb je andere informatie? We zijn benieuwd. Bel ons via de opsporingstiplijn 0800 60 70 of anoniem via 0800 7000. De redactie van deze podcast kan je bereiken via podcast@politie.nl.